Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag spreekt professor Herman de Deyn ons over de schoonheid van de liturgie.
Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag zal ik het opnieuw over de liturgie hebben. In een vorige uitzending heb ik het gehad over misvattingen die te maken hebben met liturgische taal en liturgische ritualiteit, riten. Vandaag zal ik het hebben over de diepgang en de schoonheid van de liturgie in de katholieke kerk. Godsdienst is eigenlijk een feest. En feesten, dat doen mensen op een plechtige manier, met gebruiken, met toespraken, met zang en dans enzovoort. En dat is ook zo in de godsdienst. De kern van de godsdienst, zoals we vorige keer gezien hebben, is niet een of andere opvatting, een of andere leer, maar eredienst. De dienst aan God en aan de mensen. En die dienst wordt bij uitstek gevierd, vindt plaats in het kader van de liturgie. Elke eerste dag van de week, zoals het heet, het hele liturgische jaar door, vieren we feest. We vieren de Eucharistie. En de Eucharistie, de dankzegging letterlijk, is een herneming, een re-enactment, zoals men dat vandaag soms uitdrukt, van het laatste avondmaal, waar Christus met zijn apostelen samenkomt en waar hij hen voor de laatste maal een maaltijd aanbiedt. En die maaltijd is een anticipatie eigenlijk van het paasgebeuren, van Goede Vrijdag, Paaszaterdag en Paaszondag. In die dankzegging, in die maaltijd die tegelijk loven en danken is aan God, biedt Christus zich in de symbolen van brood en wijn aan zijn apostelen. En de priester in de Eucharistie, die de plaats van Christus inneemt, de gewijde priester, die doet eigenlijk hetzelfde, die herneemt de woorden en de daden van Christus tijdens de Eucharistie, tijdens het laatste avondmaal in de Eucharistie. Door die participatie aan zijn lichaam en bloed in de vorm van brood en wijn, worden wij één met hem natuurlijk, maar wij worden ook één met de Vader. Met andere woorden, de Eucharistie is betrokken op God als drie-eenheid. Vader, Zoon en Geest. Het is door de Geest die de woorden van de priester als het ware beademt, dat wij kunnen participeren aan Christus lichaam en bloed. Wij worden één met de Vader, één met Christus, maar ook één met elkaar. Wij worden zoals dat heet in de katholieke kerk, het mystieke lichaam van Christus. We zijn één lichaam, één eenheid, één gemeenschap. Elke heilige mis, elke zondagsmis, is een rituele ordening met een grote schoonheid en soberheid. Ik heb dat in een vorige uitzending al wel eens besproken. Elke mis is een intrede in de tempel van de Heer. Introibo ad altare Deum. Dei. We mogen dus opgaan naar het altaar van de Heer. Als we dat doen, dan moeten we eerst onze zonden belijden en om ontferming vragen. Wij moeten ons zuiveren, zodanig dat we op een pure manier kunnen participeren aan dat grote gebeuren dat in de mis plaatsvindt. En dat is het Kyrie. Als dat gedaan is, dan beginnen we met een Eucharistie, in de Eucharistie, met een dankzegging natuurlijk, met het Gloria. Daarna volgen de twee grote delen van de Heilige Mis. We hebben dat vroeger al wel eens besproken. Eerst de woorddienst en dan de Eucharistische dienst als zodanig. Dat zijn beide sacramenten. Luisteren naar het woord is een soort sacrament. Wij worden door het woord aangesproken en getransformeerd. En daarna is er het Eucharistisch gebed, met als kern de consecratie en de maaltijd. Ook daar natuurlijk participeren we in niet het woord, maar het lichaam en bloed van Christus. En na de maaltijd, waar we dus allemaal één geworden zijn als één familie, worden we weggezonden naar buiten de kerk, naar het gewone leven, waar we de godsdienst moeten omzetten in een mensendienst. En daartoe krijgen we ook de vredeswens. Dus wij worden als het ware door de geest tot vrede gebracht, zodanig dat we precies kunnen doen wat wij moeten doen. Dus er is een zeer nauwe band tussen ora et labora. Ora, dat is de dienst van God. Labora, dat is de dienst, de mensendienst, tussen elkaar en naar anderen toe. En dat is een één eenheid. We hebben niet alleen elke zondag een feest, een zondags-eucharistie, maar eigenlijk is het hele jaar een liturgische dienst aan God. Wij noemen dat het liturgische jaar. Dat is een soort feestelijke heropvoering, een reenactment van het hele verlossingsgebeuren over een heel jaar gespreid. Het begint met de advent die voorbereidt op Kerstmis en Drie Koningen natuurlijk. Dan hebben we een tweede grote periode, periode van de vasten, en die voorbereidt op Pasen. En die culmineert uiteindelijk via de hemelvaartsviering in Pinksteren. En zo hebben we een heropvoering van de geboorte, het lijden, de dood, de verrijzenis, de hemelvaart van Christus, tot en met het Pinkstergebeuren, waar wij de geest ontvangen om te kunnen leven als christenen. Dat gebeurt dus gespreid over een heel jaar. En alle zondagsvieringen zijn aangepast aan de periode waarin zij gesitueerd zijn. Het zij de advent, kerstmis, vasten, Pasen, hemelvaart, Pinksteren. Dat betekent dat de lezingen afgestemd zijn op de precieze periode waarin die precieze zondag zich bevindt. En Er zijn allerlei aanpassingen in de gebeden, de woorddienst, de kledij die de priester draagt, de gewaden, dat wordt allemaal zeer mooi met elkaar verbonden, zodanig dat wie een beetje oplettend is en een beetje weet waarover het gaat, kan participeren in dat grandioze gebeuren dat het liturgisch jaar eigenlijk is. Een schrijver, bekeerling die ik al enkele keren vermeld heb in mijn uiteenzettingen, is Willem Jan Otten. Die Nederlandse schrijver, die beschouwt het liturgisch jaar als een ongelooflijk prachtig kunstwerk. Als je dat een beetje van buitenaf beziet, is dat werkelijk fenomenaal. Hij noemt dat het grootste kunstwerk dat er wellicht bestaat. Mensen spreken met extreme lof en over bijvoorbeeld de opvoering van de opera's van Wagner in de stad Bayreuth. Allerlei Wagner-liefhebbers die gaan daar naartoe, die beleven dat als het ware als een soort pseudo-godsdienstig gebeuren. Maar, zegt Willem Jan Otten, in de katholieke godsdienst hebben wij niet een soort totaal kunstwerk dat opgevoerd wordt tijdens een hele week. Nee, het liturgisch jaar is een totaal kunstwerk dat het hele jaar beslaat. En dat in een prachtige ordening, waar woord, muziek, gezang, dans verbonden worden in een prachtige synthese. Het is natuurlijk meer dan een kunstwerk. Het is niet zomaar een kunstwerk. Het is een levend gebeuren waar wij als gelovigen mogen aan participeren. Het is het theater van het godsdienstig leven, met de nadruk op leven, dat hier van belang is. Het interessante is dat dit kunstwerk, als ik het zo mag zeggen, dit levenstheater, dat het hele leven, het gewone leven, in zijn geheel opneemt. Niet alleen is dat godsdienstig gebeuren, het neemt ook de veranderingen in de seizoenen op. In het liturgisch jaar wordt die verandering van de seizoenen in de godsdienst op een symbolische manier opgenomen. Op een prachtige manier eigenlijk. Winter, lente, zomer, herfst. Wordt allemaal vermengd en opgenomen in dat prachtige liturgische jaar. Maar niet alleen de seizoenen. Ook het hele leven, geboorte, ziekte, dood, huwelijk, wordt allemaal opgenomen daarin. Al de levensfasen van een mens worden, als het ware, krijgen godsdienstige betekenis in dat gebeuren. De hele zinnelijkheid van de mens, de hele zintuigelijkheid van de mens, die komt aan bod in de liturgie. En dat heb ik vorige keer ook al beklemtoond. Uiteraard het zien, het horen, het smaken, het tasten, het bewegen. Dus alle zintuigen, het hele lichamelijke, wordt ook opgenomen in dat geestelijke gebeuren. Er is wierook, er zijn bloemen, er zijn prachtige gewaden in verschillende kleuren. Er is olie, er is brood en wijn. Er zijn de verhalen ook, de psalmen, de parabels, dat wordt allemaal onderdeel in één prachtig geheel. En al die handelingen, al die zinnelijkheid, al die symboliek, vindt dan nog eens plaats in extreem rijke gebouwen en ruimten. Zeker in West-Europa, waar het christendom ontstaan is en tot grote rijkdom en wasdom gekomen is, wel, dat staat vol met kerken, kathedralen, basilieken. Tot in het kleinste dorp en gehucht staan die heilige ruimten waar dus de zondagsmis en het liturgische jaar kan plaatsvinden. We hebben dat eigenlijk allemaal geërfd van onze voorouders. De grote kathedralen van de middeleeuwen bijvoorbeeld, de gotische kathedralen, wel, die zijn gemaakt met het geld van ook gewone mensen, met de steun en de arbeid van de gewone mensen. Dat is een hele cultuur, een hele maatschappij die bijgedragen heeft tot die enorme kunstrijkdom van die aanwezig is in de katholieke godsdienst, in de landen met katholieke godsdienst, zeker in West-Europa. En die, niet alleen zijn die ruimten prachtig, in verschillende stijlen, romaans, gotisch, neogotiek enzovoort, maar ze hangen ook vol met kunstwerken. Trouwens, die kunstwerken zijn ondertussen uitgezwermd naar musea. Dat zijn ontelbare, prachtige dingen. Het gezang en de dans in het kader, de bewegingen, de gestileerde bewegingen die deel uitmaken van de liturgie, wel, die zijn opgenomen als het ware ook in de hele cultuur. Men kan de westerse cultuur niet weg, men kan die niet denken, men kan die niet zien zonder te weten en te beseffen dat die vol met godsdienstige, dat die vol zit met zaken die een godsdienstige oorsprong hebben. Denk alleen al aan de schilderijen, de prachtige voorwerpen, monstransen, kelken enzovoort, die zoveel musea vullen. De prachtige glasraam ook in de kerken. Dus het is alsof mensen in het kader van die eredienst oneindige schoonheid en rijkdom hebben tot stand gebracht. Niet voor zichzelf, maar voor God. Tegelijkertijd is het zo dat ze daarmee ook zichzelf een dienst bewijzen. Want te mogen participeren aan dergelijke schoonheid, aan dat soort diepe dingen, is eigenlijk ongelooflijk. We gaan hier even onderbreken en dan ga ik verder.
Thank you.
Goed, ik heb dus geprobeerd om u een soort indruk te geven van de kern van de godsdienst van het katholicisme, die eigenlijk feest is, zoals ik gezegd heb. Een feest waar loven, danken, verzoening centraal staat. Zoals eigenlijk in elk feest. Maar hier betreft het loven en danken niet mekaar in de eerste plaats, maar Christus en zijn Vader, dankzij de Geest. Die prachtige liturgie, die is in de katholieke kerk niet alleen, vindt die plaats in de landen waar dat ontstaan is, in West-Europa, maar het is nu over heel de wereld verspreid. Dus dat betekent dat in elke misviering wij één zijn als mystiek lichaam, niet alleen met de mensen van de lokale gemeenschap, niet alleen met de mensen van de kerkprovincie waartoe we behoren, maar eigenlijk met de hele wereld, met alle gelovigen over de hele wereld, die allemaal participeren in dezelfde soort riten, in dezelfde liturgie. Tegelijkertijd is die liturgie ook, betekent die liturgie ook de eenheid in het godsdienstige, in de godsdienstige sfeer, niet alleen met de levenden, maar ook met de doden. In de Eucharistie, in elke Eucharistie, is er een herdenken van de doden die tot onze gemeenschap behoren, maar in feite van al de mensen die overleden zijn. En vooral natuurlijk gedenken wij ook weer in elke Eucharistie de getuigen die mogelijk gemaakt hebben dat wij in die godsdienst participeren, de martelaren en de heiligen. Wij gedenken die ook in elke heilige mis. Dus elke mis is eigenlijk een viering op wereldschaal, op kosmische schaal, als het ware, van de eenheid tussen de gelovigen en levenden en doden. Wat is de moraal van dit verhaal, van de schoonheid en de diepgang van de liturgie, van de katholieke liturgie? Wel, het betekent eigenlijk dat wij elke week mogen deelnemen, mogen deel uitmaken van dit prachtige gebeuren. Ik mag binnentreden in de tempel van de Heer. Ik mag, zoals David, zingen en dansen voor het altaar. Wij dansen, tenminste wij hier Westerlingen, dansen niet letterlijk in de kerk. In andere delen, zoals in Afrika, gebeurt dat wel, hè, zoals men weet, in de liturgie. Zoals David zelf ook deed voor de ark, dansen. Maar we dansen misschien toch wel op een of andere manier. Wij bewegen, zoals we dat vorige keer ook, zoals ik dat vorige keer ook heb uitgelegd, wij bewegen op een welbepaalde manier. We knielen, we staan recht, we buigen. Dat is een vorm van dansen, als het ware, voor de Heer. Eigenlijk zouden wij enorm blij moeten zijn dat we elke keer opnieuw, elke zondag opnieuw, mogen opgaan naar de tempel van de Heer en daar participeren in dat grote feest dat Hij voor ons heeft bereid en dat terug met Hem en dankzij de Geest heropgevoerd wordt. Dat betekent dat wat ook onze goesting, ons humeur, onze momentele problemen mogen zijn, dat heeft eigenlijk niet zoveel belang. We kunnen dat meenemen naar dat feest. Ook in een familiefeest gaan mensen, ook naar een familiefeest gaan mensen niet altijd met veel goesting. Maar men gaat, het is een zoete plicht als het ware. Tegelijk iets waar we mogen aan deelnemen, zoals ik zei. En door deel te nemen, als het ware, overstijgen we onze miserie en ons humeur. Dus het is niet een samen zich amuseren, maar het is samen feesten, in de diepere betekenis van het woord. En dat gebeurt natuurlijk, zoals elk feest, in een vast stramien, in een liturgische vormgeving. waar we speciale aandacht moeten aan besteden. Dus eigenlijk er zijn, mee aan zitten, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat drukt uit dat wij deel willen uitmaken, wat ook, ik herhaal het, onze gedachten, onze verstrooidheid enzovoort, met participeren in dat feestelijke gebeuren. En zelfs wanneer wij verstrooid zijn enzovoort, dan kunnen we, mogen we denken dat wel, wij als het ware participeren in het gebed van de gemeenschap. Het gaat niet alleen om ons, het gaat niet alleen om wat ik voel en denk, het gaat om de hele gemeenschap die als het ware desnoods in onze plaats looft, God looft en dankt in de mis. De moraal is natuurlijk dat we aan de liturgie eigenlijk heel grote aandacht zouden moeten besteden. En ik heb dat vorige keer ook al gezegd. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we de juiste riten, de juiste houdingen, de juiste symbolen gebruiken, waardoor wij echt participeren aan die erfenis van die Christus ons heeft nagelaten. Er is natuurlijk niet alleen de liturgie, de zondagsmis. Eigenlijk, en in het huidige katholicisme wordt daar tegen gezondigd, denk ik, dikwijls. Eigenlijk zou die zondagsmis moeten uitzwermen, uitbreiden naar de week, naar elke dag. Eigenlijk zouden we elke dag wat er op zondag gebeurd is op de geëigende manier moeten beleven en uitdrukken. En de kerk heeft daarvoor gezorgd. Hè. Er is niet alleen de liturgie, er is ook het getijdengebed. Zoals dat letterlijk gebeurt in abdijen en kloosters, waar de getijden van de dag, gelegenheden zijn weer, hè, morgen, middag, vooravond, avond. Dus die tijden van de dag, hè, die worden opgenomen, als het ware, in het gebed, in het bidden. Zodanig dat het hele leven, als het ware, daardoor gesacraliseerd, geheiligd wordt. De kerk heeft het getijdengebed. Dat is een officieel gebed, hè, waar de monniken in kloosters en abdijen, ik zei het al, gebruik van maken. Iedereen kent wel bijvoorbeeld de vespers of de completen. Wel, de vespers, letterlijk, dat is het avondgebed. Maar er zijn ook andere getijden, en men kan dat allemaal opzoeken op Radio Maria. Die geeft enorm veel informatie over dit soort dingen. Ook over de organisatie van het liturgisch jaar. Als men daar niet veel van weet, wel, hier op de website van Radio Maria kan men zich daarover inlichten. En het is eigenlijk de taak van elke gelovige om een minimale kennis te hebben van die dingen. Hè, om te weten wat men aan, min of meer wat men aan het doen is. Als men dat niet meer krijgt via catechese of zo, wel, men kan dat gemakkelijk bijvoorbeeld online bij Radio Maria vinden. En het is eigenlijk nodig en juist, hè, dat we ons daarover informeren. Elk getijdengebed, elke getijde, zoals de vespers bijvoorbeeld, heeft een stramien weer. Een prachtige ordening. Dat begint met een lezing, daar wordt een psalm gebeden, daar worden hymnen gezongen. Prachtige hymnen dikwijls. Er gebeurt daarna is er nog een afsluitend gebed enzovoort. Dus opnieuw, dat is een heel mooi stramien waar men aan kan participeren. Naast die getijdengebeden zijn er natuurlijk allerlei andere gebeden, hè, waar wij desnoods op ons eigen kunnen van gebruik maken. Opnieuw, al dan niet ondersteund door Radio Maria. Ik denk hier bijvoorbeeld aan het Angelus, de Rozenkrans, de Kruisweg, het Heilig Uur of de aanbidding van het Heilig Sacrament. De Rozenkrans bijvoorbeeld wordt gebeden op Radio Maria. Dat is opnieuw een prachtig gebruik. Men spreekt in de rozenkrans van, dat zijn wees gegroet en onze vader telkens weer herhaald, eindeloos herhaald, als ik het zo mag zeggen. Maar dat is een meditatieve vorm van gebed. Dus zelfs zo men daar niet met alle aandacht bij elk woord kan zijn, dat heeft niet zo heel belang. Het belangrijkste is daaraan deelnemen. Zich de gedachten laten verwijlen bij datgene wat als thema in dat rozenkransgebed aanwezig is. En traditioneel onderscheidt men de geheimen van die met onze lieve vrouw te maken hebben. Het is een rozenkransgebed rond onze lieve vrouw. Er is een bemediteren van de blijde, de droevige, de glorievolle geheimen, bijvoorbeeld, die onze lieve vrouw heeft beleefd. De blijde geheimen, bijvoorbeeld de aankondiging van haar zwangerschap. Het geheim van het beginnend leven. Wel, elke vrouw, elke moeder beleeft dat op een speciale manier, op een eigen manier. Ook zo bij ons lieve vrouw. We kunnen ons daarbij bijvoegen, als het ware. De schoonheid van dat geheim, dat, ik herhaal het, geen, het is een mysterie, het is een beleving van iets dat alle rationaliteit overstijgt en in die zin geheim is, niet geheim in de geheimzinnige zin van het woord. Wel, we kunnen ons daarbij aansluiten. En dat meditatieve gebed, dat wordt in zekere zin vandaag weer herontdekt, omdat men ziet dat ook in andere godsdiensten gelijkaardige vormen van meditatie bestaan. Dat is dus helemaal niet zo dom als dat wel lijkt allemaal. Dus er kan een soort onbegrip zijn voor wat bidden eigenlijk is. Bidden is niet elk woord bedenken en menen. Dat is praktisch onmogelijk voor een mens. Bidden is zich openstellen, lichamelijk ook. Gaan zitten of knielen en proberen via het citeren van bepaalde woorden, het Onze Vader, het Wees Gegroet, het vernoemen van de naam van Christus, om via die woorden, als het ware, in contact te blijven en te zijn met datgene waarover het gaat. Dat is eigenlijk het gebed. Ik wil nog één woordje zeggen over volksdevotie. Dus men stelt dat dikwijls tegenover de liturgie. Ik denk dat dat fout is. Volksdevotie, dat heeft te maken met, zoals iedereen weet, met bedevaarten en processies. Ik heb bijvoorbeeld in der tijd ooit als toerist eigenlijk toevallig deelgenomen aan de Semana Santa in het zuiden van Spanje. Dat zijn de fameuze boeteprocessies in de Goede Week, die massas mensen van over heel de wereld aantrekken. Wel, dat is een ongelooflijk indrukwekkend gebeuren. Mensen lopen daar in boetekledij mee om te participeren in de lijdensweg van Christus. En dus ook uiteindelijk deel te nemen aan de verlossing. Wel, in mijn ogen is dat niet tegengesteld aan de liturgie. Het is iets waarbij men natuurlijk liturgie kan verwaarlozen. Maar eigenlijk is het iets dat in principe zeer nauw bij de liturgie kan aansluiten. En waarbij men mensen die daaraan participeren, aan bedevaarten, aan processies, dergelijke processies, er kan toe uitnodigen om precies opnieuw, werkelijk actief deel te gaan nemen aan de liturgie. Veel van die bedevaarten, bijvoorbeeld, die hebben opnieuw te maken met onze lieve vrouw. Dat is helemaal niet verwonderlijk. In het katholicisme wordt aan de moeder van Jezus, aan Maria, een speciale plaats toegekend. Samen met Christus is zij alleen opgenomen, lichamelijk, met een verheerlijk lichaam, opgenomen in de hemel. Wel, dat toont het belang in de katholieke godsdienst gegeven aan de moederfiguur, de moeder van Jezus, Maria. En dat is de figuur bij uitstek die ons door kan verwijzen naar haar zoon en naar God. Dat mensen zich, als het ware, aangetrokken voelen door die moederfiguur is toch helemaal niet verwonderlijk. En het is prachtig, opnieuw in mijn ogen, dat dat in het katholicisme opgenomen is. Het gevolg is dat bedevaartplaatsen voor Onze Lieve Vrouw, of waar ze verschenen is, en zoals Scherpenheuvel, Lourdes of Fatima, wel, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. In Scherpenheuvel komen er elk jaar, als ik het goed heb, meer dan 800.000 mensen op bezoek. 800.000 per jaar. In Lourdes is dat vele honderdduizenden. Meer dan 1 miljoen in elk geval, per jaar. Dat is werkelijk fenomenaal. En ik denk, als men gebruik zou maken van de diepe nood die mensen aanvoelen die daar komen, men zou die kunnen uitnodigen telkens weer opnieuw om te participeren aan die prachtige, diepe vorm van eredienst die de katholieke liturgie is. De mensen die daar naartoe gaan, die bekijkt men soms als wel, dat zijn eigenlijk een beetje miseriemensen, dat zijn marginale mensen enzovoort. Maar de godsdienst zou er primair moeten zijn juist voor dat soort mensen. Voor de kleinen, voor de eenvoudigen van geest, zoals in het evangelie staat. En dat is helemaal geen magie, vind ik, om te participeren aan dat soort bedevaarten en processies. Dat getuigt van, integendeel, van een diepe nood die men, als het ware, van waaruit men juist wil participeren aan wat daar gebeurt en aan de symbolen en riten die daar gebeuren. Voor die mensen is het gebed primair een smeekgebed. Zeer dikwijls hebben ze miserie of miserie in hun familie, ziekten die niet genezen geraakten, enzovoort, enzovoort. Dat mensen vanuit die nood smeken tot Onze Lieve Vrouw en tot Christus om geholpen te worden op een of andere manier, dat is helemaal niet raar. Dat is totaal menselijk. Dat is normaal, zou ik zeggen. Natuurlijk op voorwaarde dat smeekgebed gebeurt op de wijze waarop het moet gebeuren. Namelijk met de bijgedachte van niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Ik denk dus, ik ga daarmee afsluiten, dat de aanwezigheid centraal van de liturgie, daarnaast van het getijdengebed en daarnaast van de volksdevotie, dat is dat zijn verschillende vormen van katholieke eredienst en katholiek gebed die mijn zinziens perfect naast elkaar kunnen bestaan en die op elkaar moeten betrokken worden. En dan zullen we, dan zal de ene vorm de andere vorm kunnen bevruchten en verder helpen.
Thank you.
En zo kon u, beste luisteraars, professor Herman de Deyn aan het woord horen over de schoonheid van de liturgie. U kan deze catechese binnenkort ook beluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.